Welkom bij een nieuwe Vierkast met vandaag niemand minder dan de voorzitter van de Raad van Bestuur van Vier, Linda Terpstra, die zichzelf zo meteen nog even gaat voorstellen. En we gaan het hebben over Vier als organisatie en wat doen we hier, maar vooral waarom doen we dat op de manier waarop we het doen, want dat is blijkbaar best wel een ingewikkeld verhaal. Linda, fijn dat je er bent bij de Vierkast. Zou je jezelf kunnen voorstellen voor de mensen die jou niet kennen? En de mensen die je wel kennen, misschien leren ze nog wat.
Ja, ik ben Linda Terpstra. Ik mag bestuurder zijn van Vier. Ik ben moeder van twee volwassen vrouwen inmiddels. En ik ben oma van twee kleinzoons. En ik hoop dat het rijtje zich uitbreidt op een zeker moment. Waarom? Omdat ik kinderen ontzettend leuk vind. Ik ben geboren en getogen op Curaçao. Daar liggen mijn roots. Daar heb ik ook nog altijd een sterke verbinding mee. En in relatie tot mijn werk. Hè, ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur. En vrijwilliger. Ik doe vrijwilligerswerk in het Caribisch gebied. Met name op Aruba. Maar ook wel op Curaçao. Daar doe ik allerlei hand- en spandiensten. Wel in de zorg, hè, maar het ontwikkelen van beleid, het helpen bij het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid, een visie ontwikkelen op geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hoe kom je nou tot een goede multidisciplinaire aanpak? Die thema's die heel dicht bij me liggen en die ik heel belangrijk vind, en het gaat eigenlijk altijd over mensen die te maken hebben gehad met geweld en afhankelijkheidsrelaties, of die waar het niet altijd mee heeft gezeten en die wel een extra steun kunnen gebruiken.
Waar komt dat vandaan dan voor jou, die passie daarvoor, voor het helpen van die mensen?
Dat heeft zich gaandeweg in mijn leven ontwikkeld. Ik ben begonnen voor de klas. Ik heb eerst gezondheidskunde en biologie gedaan. En ik heb 6 jaar voor de klas gestaan. Ondertussen heb ik pedagogiek gestudeerd en toen ben ik afgestudeerd op de matrivocale huishoudstructuur, een mondvol in het Caribisch gebied. Eigenlijk ging dat allemaal over opvoedingsstijlen, opvoedingsstrategieën, opvoedingsondersteuning, ouderschapsideologieën. Ik heb vervolgens 8 jaar op de universiteit gewerkt, onderzoek gedaan, maar ik miste wel de dynamiek van het onderwijs, van de jeugd, van de kinderen, van de klas. Na 8 jaar op de universiteit gewerkt te hebben, kom je dan op het punt, oké, ga ik promoveren en blijf ik in de universitaire wereld? Ik heb toen de stap gemaakt naar destijds het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en heb daar allerlei landelijke innovatieprojecten gedaan. Altijd op het snijvlak beleid, praktijk, onderzoek. En gaandeweg ben ik toch ook wel de betrokkenheid, de liefde, de compassie gaan voelen bij meer en meer bij opvoeding, kwetsbare kinderen. En wat kun je als samenleving daarin betekenen? Ik vind namelijk dat we allemaal ook een maatschappelijke opdracht hebben. Je bent niet voor niks op deze aardbodem, denk ik. Dus je hebt dat heb ik in ieder geval. Ik ben hier niet voor niks, ik ben er niet voor mezelf alleen. Je probeert de tijd dat je hier mag zijn waarde toe te voegen. En dan kom ik ook op het punt dat de waarden van Vier, die liggen eigenlijk heel dicht bij mijn persoonlijke waarden.
Dan zal ik je nog heel even afkappen, want ik weet natuurlijk niet of iedereen die deze podcast gaat luisteren weet wat Vier is. En ik had eigenlijk ook nog wel een vraagje voor jou over je persoon, waar je nu even zo langs hobbelt. Maar je zei, op een gegeven moment werd je een beetje geraakt door compassie van anderen of zo. En daardoor ging je meer deze kant van het werk op. Is er een specifiek moment in je leven geweest dat echt als omslag heeft gewerkt van, oké, laat die academische carrière maar, ik ga me nu richten op praktijk / beleid?
Nee, het heeft zich langzaam maar zeker heeft het bezit van me genomen. Ik denk dat het zo is gegaan. En dat is begonnen met het voor de klas staan en kinderen leuk vinden en jongeren leuk vinden en hun leerprocessen buitengewoon boeiend vinden. En de zoektocht, bij de een werkt dit en bij de ander werkt een hele andere uitdaging. En dat zoeken met het doel om de ander in beweging te krijgen, dat is waar ik steeds meer lol in ben gaan krijgen. En dat was in de klas op individueel niveau en op groepsniveau. En dan ga je vervolgens onderzoek doen en dan wordt het een stuk abstracter. Daar miste ik de praktijk wel weer. En door bij het NIZW op die landelijke innovaties te zitten, die altijd over beleid, praktijk en onderzoek gaan, maar ook wat zijn nou beïnvloedingsstrategieën? Hoe kun je de wereld met elkaar een beetje mooier maken?
Ja.
En daar ben ik, dat heeft me geraakt. Dus gaandeweg zijn er zaadjes geplant, soms misschien wel onbewust. En op een gegeven moment denk je, dit vind ik hartstikke leuk en betekenisvol om te doen. En dan vind ik daarbij bezield en zakelijk. Je doet het omdat het ergens over gaat en omdat je van binnenuit een diepe motivatie voelt. En dat moet ook uit kunnen.
Ja, want dat is leuk. De dingen die jij nu noemt, die voor jou persoonlijk heel erg meespelen, spelen ook vanuit vier heel erg mee. Deze podcast gaat natuurlijk over de strategie die vier als organisatie hanteert om het doel van vier te bereiken. En zou je mij kort kunnen uitleggen, wat is vier en wat is het doel van vier? Want dat ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar, die identiteit en het doel.
Ja, kijk, vier is een landelijk expertisecentrum op het terrein van geweld en afhankelijkheidsrelaties. Dat is een mondvol. En dan hebben we het over de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Huiselijk geweld, kindermishandeling, vroegkindelijke traumatisering, eergerelateerd geweld, schadelijke traditionele praktijken, gedwongen uithuwelijkingen kun je aan denken, vrouwelijke genitale verminking, seksueel geweld, uitbuiting zoals loverboy-problematiek, mensenhandel, internationale mensenhandel ook, het groomen van kwetsbare jongeren voor de gewelddadige jihad, online geweld zoals sexting, sextortion, exposen, wraakporno, et cetera. Het is eigenlijk de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. In alle samenlevingen, kun je wel zeggen. En geweld in afhankelijkheidsrelaties is heel extreem beschadigend voor mensen. Het traumatiseert. En als je bedenkt dat vier zich daarop richt, hè, waar het begon als vrouwenopvang. En op een gegeven moment kom je er dan op uit dat je denkt, ja, vrouwenopvang is een sector. Maar we willen ons bezighouden met geweld en afhankelijkheidsrelaties. We willen dat het stopt. We willen het voorkomen, we willen het stoppen en we willen hulp bieden van of bij de gevolgen van die vormen van geweld. En dan kom je er ook op uit dat je sectoroverstijgend moet gaan werken. Je kan wel zeggen, we bieden vrouwenopvang en we bieden GGZ en we bieden jeugdhulp, maar we zijn het niet. Omdat je namelijk in heel veel gevallen al die dingen moet doen die nodig zijn. Dus als je ervan uitgaat, ik neem het maatschappelijke vraagstuk als uitgangspunt. Het maatschappelijke vraagstuk is geweld in afhankelijkheidsrelaties. Je wil dat dat stopt. Dan heb je ook een agenderende functie, als vanzelf. Dat geldt ook met voorkomen. En je wil hulp bieden bij de gevolgen van dat geweld. Als je dat maatschappelijk vraagstuk omarmt en je wil het ook nog duurzaam doen. En waarom wil je het duurzaam doen? Je wil een effect op lange termijn blijvend sorteren. Je wil niet alleen bijvoorbeeld iemand in je instelling hebben, bescherming bieden en een eindje op weg helpen en tot ziens. Maar de dieperliggende ambitie is dat je iemand echt weer helpt rechtop te staan. Vier. Je komt van ver, maar je kan ook heel ver komen. Vier. Trots. Rechtop staan. Ik kan de wereld weer aan. Trots. Trauma. Toekomst. Je wil mensen weer hun waarde laten ontdekken. Hun eigen waarde, om daar weer bij terug te komen. Je autonome zelf in die context weer ervaren dat je trots de toekomst fier tegemoet kan.
Dus eigenlijk ben je van een soort lerares naar een directeur gegaan. In de zin dat je nog steeds een instituut hebt waar mensen ontwikkeld worden of ontwikkeling kunnen vinden. Maar dan meer nu op het beleidsgedeelte.
Als je, het is mooi dat je dat vraagt, want als je aan een lerende context denkt, dan is een onderwijsinstituut maar één ding. Niet onbelangrijk overigens. Maar je wil het lerende vermogen van een mens altijd aanraken en de mogelijkheid bieden om daarin verder te gaan. Cognitief, maar ook sociaal-emotioneel. Als je dat lerende vermogen van een mens weer aan kan raken, kan hij of zij ook verder komen. En ja, dat deed ik in het onderwijs. Maar dat deden we ook met onderzoek, want dan was het ook, als onderzoekertje ben je de hele tijd aan het leren. Hoe zit dit nu? En hoe zit dat nu? En dan ga ik een literatuur naast lezen. Je wil fenomenen leren begrijpen. En daar schrijf je over, omdat je het ook wil delen. De kennis die je opgedaan hebt, wil je delen met anderen. En bij het NIZW zaten we eigenlijk in dezelfde context, beleid, praktijk, onderzoek. Je kijkt naar de praktijk. Wat vertelt me dat nou? Je gaat erover lezen. En in een ideaal typische situatie ontwikkel je op die manier beleid. In een brede, ook integrale, holistische context. Altijd beleid, praktijk, onderzoek bij elkaar brengen.
Voor de mensen met een IQ lager dan 200, wat is holistisch?
Holistisch is dat je een samenhangend aanbod creëert waarbij je de mens als in zijn totaliteit bekijkt. En hem of haar niet reduceert tot zijn probleem. Of tot zijn psychiatrische stoornis of zijn diagnose.
Wordt dat veel gedaan?
We hebben een verkokerd stelsel. We hebben een stelsel waar, dat gaf ik net ook aan, hè, waar mensen hulp krijgen vanuit een bepaald perspectief. Op alle terreinen, dat zie je ook in de medische wereld. Ook daar vind ik dat er meer integraal en holistisch gewerkt zou moeten worden. Als jij last hebt van verstopping, dan mag ik hopen dat jouw huisarts jou ook leefstijladviezen geeft en niet alleen zegt, nou, dan krijg je een laxeermiddel. Dat bedoel ik als je de ander reduceert tot zijn probleem. Ik heb verstoppingen. Oké, hoe is je leefstijl? Wat eet je? Beweeg je voldoende? Dat je vanuit dat brede perspectief kijkt en probeert adviezen te geven. Dus ik vind dat in de hele samenleving zouden we dat meer moeten doen. Dat we meer moeten kijken wat zijn ook de mogelijkheden, wat zijn de kansen, welke toekomstdromen heb jij? Ik denk dat als je daar beter op aansluit, dat je mensen ook veel meer en beter kan motiveren om veranderingen zelf te willen bewerkstelligen, om op hun autonome zelf een appel te kunnen doen. En op het moment dat ik de ander reduceer tot zijn probleem, dan denk ik dat je niet het optimale resultaat gaat behalen bij die ander. En een optimaal resultaat is voor mij dat die ander zich gezien en gehoord voelt en zich ondersteund voelt bij de realisatie van zijn of haar dromen. Ja, en daar hoort ook bij dat de problemen die je hebt, dat je die ook bij de kop pakt. Dat hoort er ook bij. En die holistische visie, ik kan daar heel begeesterd over zijn, want ik vind dat ontzettend belangrijk. Maar om een zorgconcept neer te zetten, intellectueel kun je hem bedenken, kun je hem afpellen, kun je hem ook uitwerken, hebben we ook gedaan met onze zorgprogramma's. Hè? High intensive care, safety, high intensive education. Dat klinkt als een klok. En ik denk ook dat het echt, dat we daarin een heel goed concept te pakken hebben. Maar om hem daadwerkelijk in de bedoeling neer te zetten om hem geïmplementeerd te krijgen, zoals die ten diepste bedoeld is, dat is nog een enorme uitdaging. Want krijg iedereen maar in die modus waar je vaak opgeleid wordt, ook vanuit een wat enger perspectief, geen onbelangrijk perspectief, maar wel een stuk enger. Probeer die ander dan maar zover te krijgen, een behandelaar, een begeleider, dat na gesprekken met een mens, met een cliënt, dat je die ander ook gaat motiveren om zich aan te melden bij maatschappelijke participatie. Terwijl die ander zich hier heeft aangemeld met allerlei klachten waar je mee bezig bent. Maar dat je vanuit dat brede perspectief niet alleen je diagnose stelt in je behandelplan, maar in je behandelplan meeneemt, goh, hoe ga ik die ander weer activeren, motiveren om zijn diploma te halen of te kijken op welke manier ze weer maatschappelijk kunnen participeren, te gaan sporten, et cetera. Of ik zie iemand met enorme schuldenproblematiek. Ja, dan kun je behandelen tot je een ons weegt. Maar als er een stapel enveloppen ongeopend op de tafel ligt en iemand komt weer thuis en valt met zijn neus weer in die schuldenboter, dan denk ik persoonlijk dat je kunt behandelen tot je een ons weegt, maar dat dat heel tegenproductief is, omdat die praktische problemen nog steeds in zijn volle omvang aanwezig zijn. Dus wat mij betreft is het altijd en. Kijk naar die persoon in zijn totaliteit. Waar zit hij of zij? Wat heeft hij nodig? In een vroeger noemden we het wel een soort draagkracht- en draaglastmodel. En dat goed inventariseren. Wat zijn nou factoren die belemmerend werken, die de draaglast en kracht van iemand onder druk zetten? En hoe kun je die gaan beïnvloeden met die ander altijd? Altijd shared decision making. Die cliënt in zijn kracht hebben, brengen en houden.
Hoe zit dat voor de cliënt dan? Want die komt hier, die is waarschijnlijk, nou, misschien al eerder behandeld, misschien niet, is in ieder geval deze aanpak niet gewend waarschijnlijk. Is het voor zo iemand dan makkelijk om hierin mee te gaan? In deze strategie? Want dat is het.
In mijn gedroomde wereld wel natuurlijk. In mijn gedroomde wereld kan het betekenen dat je de ander moet verleiden. Dat die ander helemaal geen zin heeft om te gaan lopen of te wandelen of zijn eetgewoontes te veranderen. Maar dat is dan het spel. Ik noem dat is de nog niet gearticuleerde hulpvraag. Maar hij is er wel. En dan is het de kunst dat jij als professional die ander, dat je in een onderhandelingsproces komt waarbij je de ander motiveert in de volle breedte te kijken naar wat zijn of haar problemen en kansen zijn en hoe je daarop in kan. Dat zou in essentie het spel tussen aanhalingstekentjes van de hulpverlening moeten zijn, wel worden.
Zodat ook zij zichzelf zien als meer dan het probleem dat ze hebben.
Ja, vind ik heel fundamenteel.
Ja.
Want vind ik heel fundamenteel.
Je noemde net een paar Engelse termen tussendoor waar je veel waarde aan hecht.
Ja.
En die wil ik graag even langs gaan. Laten we beginnen met high intensive care. Dat is een fundamenteel ook van 4. Maar wat is het en waar komt het vandaan?
Kijk, als je toe wil werken naar, en dan kom ik weer met een begrip, top integrale zorg. We hebben top klinische zorg in Nederland en we hebben van alles, maar we hebben nog geen top integrale zorg. En dat is waar we volgens mij naartoe zouden moeten. Maar daar moet je een volstrekt ontkokerd brein voor ontwikkelen en een ontkokerd stelsel. Dat betekent dat financiers bereid moeten gaan zijn ook om gezinsbudgetten of een budget vast te stellen. Niet te zeggen, oh, dit is GGZ-budget, dat zit in de DBC-systematiek. En de maatschappelijke participatie. Oh, nou, daar hebben we eigenlijk geen budgetten voor. Want we kijken vooral naar die problemen. Het hele systeem zou om moeten. En ja, ik ben een ongelofelijke wereldverbeteraar. Dus ik blijf, als het nodig is, tegen de stroom inroeien, omdat ik echt heel erg overtuigd ben dat we de zorg anders moeten gaan organiseren en inrichten. En we zijn er bij vier ook nog lang niet. Want om iedereen in deze mindset te krijgen, dat is een mega uitdaging. Dus de klus is wat mij betreft nog niet geklaard. Terug naar jouw vraag. We zouden topintegrale zorg moeten ontwikkelen. En topintegrale zorg wil voor mij zeggen, doen wat nodig is en, waarbij de inspanning van de een versterkt wordt door de inspanning van de ander. Dus als je al met twee of drie hulpverleners bezig zou zijn, dan zou het onze taak moeten zijn dat wij willen dat de som meer wordt dan het geheel der delen. Ik begin met high intensive safety.
Safety, oké. Okay.
De veilige vesten. We hebben ervoor gekozen, heel bewust, om kinderen niet op te sluiten. Je kan er hier zomaar uit, maar je kan er niet zomaar in. We hebben een aantal maatregelen genomen om dat veiligheidsniveau zonder gesloten jeugdzorg te zijn zo optimaal mogelijk te maken. Camerabewaking, een politiebureau, pal naast ons, 's avonds en 's nachts een beveiliger die ook het terrein in de gaten houdt en nog een aantal maatregelen. Dat noemen we high intensive safety.
En dat is dus geen controlerende maatregel, maar een beveiligende maatregel. Het is niet om de cliënten in de gaten te houden, maar om ze veiligheid te bieden.
Om ze veiligheid te bieden, met name daar waar de bedreigingen van buiten komen. Tegelijkertijd wil je ook veiligheid creëren door te sturen op gedrag en motivatie. Veiligheid zit ook voor een deel in jezelf. Dus je wil op het gedrag van individuen en groepen sturen, opdat je de optimale veiligheidsgraad met elkaar bereikt of in stand houdt. Die ligt heel nauw verbonden met high intensive safety en high intensive care. Want in de care doe je eigenlijk ook al die dingen die nodig zijn. We hebben dat opgebouwd in een eerste, tweede en derde graad strategie.
Gaan we er niet op in.
De eerste graad strategie wil zeggen een goed, liefdevol, warm, betrokken leer- en leefklimaat, waarbij je op motivatie kinderen, jongeren stimuleert om het warm en gezellig te hebben met elkaar. Dat betekent ook normaliseren, begrenzen en zo dicht mogelijk bij een gezinsstructuur komen. Normaliseren, hoe we dat noemen. In een goed, lerend, warm leef- en leerklimaat kunnen kinderen zich beter ontplooien. Daarom moet daar, om te beginnen, alle aandacht naar uitgaan. En dan gaan we naar de tweede graad strategie. Daar zitten allerlei groepsactiviteiten in. Lotgenotengroepen, ik noem er even een paar. Een huiskamervergadering. Vaktherapie kan daarin zitten. Onderwijs, maatschappelijke participatie. Daar zitten een veelheid aan interventies die optimaal tot hun recht komen. Je moet hem zien als een soort piramide. Als die basis, die eerste graad strategie, goed op orde is. En dan bovenop het puntje, zou ik bijna zeggen, zit dan de derde graad strategie. En daar zit de specialistische behandeling. En als je dan bedenkt dat die behandelinterventies die wij op die drie niveaus hebben, die werken het best als je ze in hun onderlinge samenhang met elkaar laat excelleren. Want bij de derde graads interventies gaat het om individueel en specifiek maatwerk, altijd op basis van diagnostiek. Die interventies zijn en worden beschreven in het behandelplan. Die derde graads interventies, wat moet je je daarbij voorstellen? Dus naast de basisdiagnostiek ook altijd psycho-educatie, intensieve traumabehandeling, EMDR, ik noem er maar een paar hoor, schematherapie. Kunnen ook vaktherapieën zijn, systeemtherapie, emotieregulatietherapieën. En die individuele behandelingen die zijn nodig om te ontregelen in patronen, in het denken en doen, om dat te doorbreken en alternatieve gedragsstrategieën weer te ontwikkelen. Die derde graads interventies, dat is eigenlijk maar 20% van het effect wat je kan bereiken zit in die derde graads strategie. Hij is dus in zijn samenhang, als je die eerste, tweede, derde graads strategie goed neerzet, kan je 100% effect bereiken. Daarom vind ik het zo belangrijk dat je op al die drie aspecten inzet. Dat is het holisme en het integrale puur sang. Gekoppeld ook aan het onderwijs. Want in die tweede graad strategie zit ook onderwijs of maatschappelijke participatie. Wij verwachten van iedereen hier, die jongeren die bij vier komen en nog geen diploma's hebben, dat je naast het feit dat je aan jezelf werkt, dat je in therapie gaat, dat je ook aan jezelf werkt op je curriculum, je onderwijscurriculum. En dat we daar alles voor uit de kast halen. Dat besef zou ik hopen dat dat bij iedereen tussen de oren zit. En eigenlijk is dat vind ik soms gek, dat is wat in de meeste gezinnen wordt er zo opgevoed. Papa en of mama vinden het belangrijk dat kinderen het goed doen op school en dat ze gaan sporten en dat het thuis gezellig is. Daar zijn we eigenlijk als vanzelf op de eerste en tweede graad strategie met elkaar bezig en vinden we dat de inspanning van de een de inspanning van de ander zou moeten versterken. Dus eigenlijk als je hem heel plat slaat en het heel eenvoudig maakt, zou je willen dat dat wat thuis in een gezin gebeurt, daar waar het goed gaat, bedoel ik dan, dat dat in je instelling de grote inspiratiebron is. En natuurlijk onderbouwen we dat en wil je dat ook theoretisch goed onderbouwd hebben, omdat je de best mogelijke zorgconcepten wil neerzetten. Maar voor mensen die het niet helemaal begrijpen, denk ik, neem dan gewoon een leuk, goed functionerend gezin als uitgangspunt. En dan zie je dat papa en mama als vanzelf dit doen. Omdat je van binnenuit het beste voor je kinderen wil. Dat wat we elk kind gunnen in een normaal gezin, dat en meer gun ik alle kinderen die hier met 5-0 achter staan en binnenkomen. Wat gaan wij doen om er minimaal weer een 0-0 van te maken? Wat gaan wij uit de kast trekken om die kinderen, die jongeren, weer te helpen hun toekomst vorm en inhoud te geven? En dan kom ik weer op trots, trauma en toekomst. En dan is de cirkel weer rond. En daarmee zouden we de ideale topintegrale zorg bieden die staat voor duurzame effecten in een wereld waar je duurzaamheid heel belangrijk vindt. En als we dat voor elkaar hebben, dan is mijn missie voltooid.
Dat is een heel uitgebreid verhaal. Dus ik hoop dat de luisteraars het allemaal hebben kunnen volgen en zo niet. Schroom niet, zet de podcast op pauze, pak je woordenboeken bij en zoek de woorden op die je niet begrijpt. Dat is helemaal niet erg. Dat heb ik soms ook wel. En ik werk hier, dus dat is wel slecht. Wat ik nog me afvroeg is, we hebben nu het verhaal gehoord van de eerste, tweede en derde graad strategie. Vooral gericht op de behandeling. Iemand komt hier binnen en hoe kunnen we diegene van 5-0 achter naar 5-5, want 0-0 gaat hem niet worden als we de voetbalregels aanhouden, helpen. Maar de missie van 4 is niet alleen het helpen bij de gevolgen van geweld, maar ook het stoppen van geweld en het voorkomen van geweld. Gaat deze strategie ook over die twee subdoelen van 4?
Absoluut. Want op het moment, we hebben het nu even over de residentiële voorziening, hè? Dus als je hier opgenomen bent. Daarmee stopt het geweld. Want je komt hier, je hebt hier een beschermingsniveau, het geweld stopt en door in die behandelcontext te komen en je toegerust wordt, je aan de slag gaat met jezelf, ga je in de toekomst voorkomen dat je weer slachtoffer wordt van dat geweld. Hier, of dat nou psychomotorentherapie is, weerbaarheid, er wordt aan alle kanten in het zorgprogramma gewerkt om jou toe te rusten dat dit je een volgende keer niet weer gebeurt. Dat is het uitgangspunt. Vandaar die duurzame ambitie die je hebt. Maar dan laten we even het hele verhaal van de daders buiten beschouwing. Want er is natuurlijk een categorie daders die niet op wil en kan houden. Dit is precies de reden, ook vanuit het perspectief duurzaamheid, waarom wij 10 jaar geleden begonnen te dromen over een veilig vesten. En goede dromen zijn het waard om na te leven en te gaan realiseren. We wilden een veilig vesten om te beginnen een hoog veiligheidsniveau, maar ook ophouden kinderen, jongeren, vrouwen, jongens te verstoppen en de boodschap te geven aan daders: wij verstoppen de slachtoffers, want wij zijn niet opgewassen tegen jullie. In de veilige vesten gaan zitten met bij wijze van spreken een groot bord. Dit is de veilige vesten. Maak je ook een statement naar de samenleving en naar de daders. Wij gaan ons niet meer verstoppen voor jullie. Het is een hele lange neus naar de daders. Ik vind en ik vond dat maatschappelijk van grote betekenis, als het ook gaat over duurzaamheid, vind ik ook dat we als samenleving ons verantwoordelijk moeten maken voor de categorie daders die maar niet ophouden, mensenhandelaren, loverboys, kinderen seksueel uit te buiten. Dat moet stoppen. En je vermaatschappelijkt het probleem door een statement te maken met je gebouw al. Hier zijn we. We gaan niet meer verstoppen. Dat moet natuurlijk gepaard gaan ook, en daar kom je op onze agenderende rol, met het oppakken van de daders. Een statement als samenleving: dit accepteren wij niet, dit gedrag. Ik vind dat dat nog te weinig gebeurt. Er worden nog te weinig mensenhandelaren opgepakt en vervolgd. Het gebeurt wel, maar er zou veel meer aandacht aan besteed moeten worden. En ik hoop dat met de veilige vesten die we in Rotterdam-Rijnmond neer gaan zetten, dat we een tweede statement maken weer. Hier zitten we. Helaas is het nodig dat we een veilige vesten hebben. Helaas. Maar we zijn er wel. En zolang dit maatschappelijk probleem er is, zullen we ook een luis in de pels zijn en moeten zijn. Dat is ons lot.
Dat is nog een hele andere kant eigenlijk, maar iets wat mij persoonlijk heel erg aanspreekt bij Vier, is dat we aangeven een platte organisatie te zijn. En ik vind dat dat ook heel erg vasthangt met de filosofie die je net besproken hebt. Maar zou je kunnen uitleggen of ik gelijk heb? En zo ja, hoe zit dat dan? Wat is de relevantie van een platte organisatie?
Kijk, als je naar onze organiseerprincipes kijkt, dan hebben we daarin helemaal uitgelegd wat wij als organische, dus plat en organisch, wat wij als platte organische organisatie zien en waarom dat zo belangrijk is. Ik vind het heel belangrijk dat mensen meedenken, meepraten, meeverantwoordelijk zijn voor wat je als organisatie wil zijn. Wie wil je zijn en waarom? En denk mee. Daar waar je ziet dat bijvoorbeeld bij het team PR en communicatie, die heeft een vrij mooie platte structuur. Mensen hebben hun taken en verantwoordelijkheden en die handelen naar die taken en verantwoordelijkheden en zorgen dat ze hun resultaten boeken. Dat is mijn gedroomde wereld. Want daar hoef ik me in feite niet mee te bemoeien. Ik ben geen vakvrouw als het gaat over PR en communicatie. Ik vind het een fantastische afdeling die de mooiste dingen doet en maakt, omdat er verantwoordelijke professionals werken die de zelfverantwoordelijke zelfbepaling, een heel groot woord, maar wel voor mij een heel betekenisvol woord, vorm en inhoud geven. Hier is waar we voor zijn, dat zetten we neer. En uiteraard gekoppeld aan de organisatiedoelen en altijd het belang van onze cliënten en onze medewerkers voorop stellen. Goed zorgen voor je cliënten, goed zorgen voor jezelf, goed zorgen voor medewerkers. En goed zorgen voor medewerkers is ook je verantwoordelijkheid nemen. Wie ben ik? Wat kan ik bijdragen? Hoe ga ik dat doen? En dan kan er verbluffend veel.
En mocht je nou ook denken, ik heb een grote verantwoordelijkheid en een groot hart en een nog grotere passie om misschien bij Vier te werken, werken bij Vier.nl. Dan nu de laatste vraag, want ik denk dat de mensen genoeg informatie hebben gekregen om nog 3 nachten van wakker te liggen. Ik heb staan als vraag iets met toekomst, maar ik heb hem nu wat concreter gemaakt. We hebben het gehad over trauma, trots en toekomst. En nu is trauma niet zo'n leuk onderwerp, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Wat is jouw trots?
Mijn trots is deze organisatie, de mensen die erin werken, die dat elke dag met compassie doen en veel dingen tegenkomen. Die staan voor veel ellende, veel pijn en verdriet. En dat we toch de lichtheid van het bestaan kunnen doorleven, daar het plezier aan kunnen beleven en dat ik hier heel veel trotse mensen zie werken die die maatschappelijke opdracht aanvaard klinkt heel gedragen, omarmd hebben, zo zie ik hem liever, die maatschappelijke opdracht omarmen en dat met compassie en plezier doen. Daar ben ik hartstikke trots op. Ik ben trots op ons duurzame gebouw. Ik ben trots op onze duurzame ambitie. Ik ben trots op de mooie tuin die wordt aangelegd. Ik ben trots op onze meiden die hun diploma's halen. Ik ben op zoveel dingen trots. Ik ben eigenlijk een heel dankbaar mens voor wat we met elkaar neerzetten en dat ik daar onderdeel van mag zijn.
Nou, dat is heel fijn om te horen natuurlijk. Dat was hem dan wat mij betreft. Ik weet niet, Linda, heb je nog iets brandends op je hart wat je echt heel graag wil vertellen aan de mensen die nu luisteren? Een boodschap die je mee wil geven? Een last hooray?
Laten we vooral met elkaar de schouders eronder blijven zetten om voor een kwetsbare doelgroep de best mogelijke zorg te blijven bieden.
Dankjewel. Dank jullie allemaal voor het luisteren naar deze hele informatiedichte podcast. Ik hoop dat jullie genoten hebben en dat je echt wel wat geleerd heb over Vier en waarom we hier doen wat we doen. Dat was natuurlijk het doel van deze aflevering. Binnenkort hopelijk weer een nieuwe aflevering, dus hou onze Spotify of hoe je het ook luistert in de gaten. En nogmaals bedankt voor je tijd.